Nou, nog een keer goedemorgen. Ik zou heel graag allereerst mijn waardering uit willen spreken voor de mensen die opnieuw het plan opgevat hebben om deze dag te organiseren. Wat een zegen voor christenen in Limburg en Vlaanderen om zo een dag echt apart te zetten, om samen te komen over kerkmuren heen. En de Heer Jezus te zoeken, maar ook elkaar te bemoedigen en op te bouwen. Ik vind het echt een... Ik bedoel dat niet cliché, ik bedoel dat oprecht. Ik zat dat vanmorgen achter het stuur, deels in de file en deels niet in de file, te bedenken dat ik het echt een geweldig voorrecht vind dat ik daar bij mag zijn. Dat was vorig jaar zo, nu weer zo. En ik heb er naar uitgeleefd en naar uitgezien om bij jullie te zijn. Mij is gevraagd om te spreken over het thema Zie ik kom spoedig, de blijde hoop van de belofte dat de Heer Jezus spoedig komt. En ik wil heel graag met jullie gaan lezen uit Openbaring hoofdstuk 3 vanaf vers 7. En als je de gelegenheid hebt om mee te lezen, doe dat zeker. Openbaring 3 vers 7 tot en met 13, waar de kerntekst van deze dag ook uitgenomen is. Ik wil ook even het stukje daaromheen lezen. Openbaring 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven... En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren. Voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En dan nog een paar versen uit Openbaring 22. Openbaring 22. Openbaring 22. En daaruit lezen wij vers 7. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Vers 12. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij... om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En dan vers 20. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Ik wil nog kort bidden. Hemelse Vader... Wat is het een geweldige zegen en een blijdschap dat wij deze dag van u krijgen. Dat we samen kunnen zijn als christenen, als volgelingen van het Lam, om u te zoeken, uw naam te prijzen, elkaar te bemoedigen, elkaar te wijzen op uw woord en te horen, zie... Ik kom spoedig, houd vast wat u hebt. Laat deze dag, Heer, een aanmoediging zijn. Om vast te geloven wat u zegt. en uit te zien naar de toekomst die u beloofd hebt voor allen die u liefhebben. Wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan en uw woord nederig en duidelijk uit te leggen? En wilt u ons allemaal helpen door de leiding van de Heilige Geest om onze liefde voor de Heer Jezus aan te wakkeren en klaar te zijn voor zijn spoedige komst. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een anekdote. Er was eens een jonge voorganger in Amerika die heel erg hield van de leer van de wederkomst. Hij was veel bezig met de eschatologie en hij preekte er zeer regelmatig over. En op een zeker moment belegde hij een aantal studieavonden over de toekomst die te wachten staat. De zaal zat vol met mensen en de jonge prediker betrad het podium. Achter in de zaal zat een oude voorganger. Iemand die al jarenlang de Heer Jezus en de gemeente gediend had. En de jonge voorganger gaf in zijn vlammende betoog een opsomming van alle dingen die zouden gebeuren in de laatste dagen. Hij gaf zijn visie op het boek Openbaring, alle gebeurtenissen die volgens hem elkaar zouden opvolgen. En hij riep de christenen op dat te geloven en daarnaar te staan en te leven. Aan het eind van de avond kwam de oude voorganger in de benen die de jonge broeder beluisterd had. En hij legde een hand op zijn schouder, vaderlijk. En hij zei, broeder, ik heb het vanavond wel gehoord. Jij zit in het planningscomité van de wederkomst van de Heer Jezus. Toen deze jonge voorganger thuis nog eens nadacht over deze woorden van de oude voorganger, dacht hij, hoe moet ik dat nu duiden? En hij dacht, en hij bad, en hij dacht, en hij bad. En de tijd brak aan dat de volgende avond zou zijn. En opnieuw zou hij spreken. Weer zat de zaal vol mensen. Weer nam de oude voorganger plaats op de achterste rij. En die avond sprak de jonge voorganger over de Heer Jezus, die spoedig zou komen. En over wat dat betekent voor de bruid die hem verwacht. Aan het eind van de avond kwam de oude voorganger naar voren en legde opnieuw vaderlijk een hand op de schouder van de jonge voorganger. En hij zei, ik zie dat je verhuisd bent van het planningscomité naar het welkomstcomité. Die anekdote heb ik altijd goed onthouden en meegenomen als ik spreek over de spoedige komst van de Heer Jezus. De tekst waar ik iets over wil zeggen is het eerste stukje van Openbaring 3 vers 11. Zie, ik kom spoedig. Oscar zal vanmiddag het tweede deel bespreken. Houd vast wat u hebt. Ik wil twee dingen doen met u. Het eerste is, ik wil met u kijken naar de belofte. Zie, ik kom spoedig. Wat is dat voor belofte? Hoe moeten we die duiden? Wat betekent dat? En het tweede is, wat betekent dat voor ons? Dat hij spoedig komt. Dus de belofte aan zich wil ik bespreken. Wat staat hier eigenlijk? Wat zegt Jezus eigenlijk als hij zegt, zie, ik kom spoedig? En ten tweede, wat betekent dat voor ons? Deze belofte. Nou, eerst dus het eerste. Als je kijkt naar zie, ik kom spoedig, dan is denk ik in dat zinnetje het woordje spoedig de grootste trigger. Tenminste, voor velen. Spoedig. Dat maakt het zinnetje urgent. Dat hij zegt, zie, ik kom spoedig. Dat geeft urgentie aan de opmerking. Het is niet alleen in Openbaring 3 dat Jezus dat zegt. Ik heb al een aantal versen uit Openbaring 22 gelezen. Maar als je je Bijbel voor je hebt, in Openbaring 1 begint het al zo. Vers 1 zelfs. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. De toon is gezet in het boek Openbaring. Het gaat over de dingen van spoedig. Openbaring 1 vers 3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want, hoort u het, de tijd is nabij. Dat is hetzelfde element als spoedig. En heel veel andere teksten, onder andere in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 22. Je zou kunnen zeggen, in het boek Openbaring, waar de kerntekst van vandaag uit genomen is, zit een zekere vaart. Het boek is geschreven met het perspectief op het naderende einde. Het boek, de profetie van Openbaring, wil ons doen vooruitkijken. Niet zozeer als op een horloge, als wel als op een kompas. Een soort kijkdoos die ik vroeger op school maakte, waardoor ik kon zien wat eerst heel ver weg leek, komt naar voren. En het boek Openbaring roept ons op, en zeker ook Openbaring 3, de brief aan Philadelphia, om te leven in dat licht. Zeker, er zullen, zo zegt het boek Openbaring, allerlei gebeurtenissen plaatsvinden die uitlopen op de grand finale, de eindoverwinning van Jezus Christus, de ruiter op het witte paard, de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Trouwens, die spoed, die vaart, zit niet alleen, ik heb het nog steeds over dat woordje spoedig, dat zit niet alleen in het boek Openbaring. Dat zit eigenlijk in alle profetische teksten van de Bijbel. Bijvoorbeeld als Ezechiël in hoofdstuk 7 spreekt over het einde, dan zegt hij het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land. Met spoed zal het geschieden. En Jezus zegt in Marcus 13, dit geslacht zal niet voorbij gaan. En Paulus zegt in Romeinen 13, de tijd is reeds aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. En Paulus zegt in 1 Korinthe 7, ik zeg broeders dat de tijd beperkt is. En in 1 Thessalonicenzen 4, wij, zegt Paulus, die levend overblijven tot de komst van de Heer. Dus dat tijdsbesef, die urgentie, die spoed zit in heel de Bijbel en culmineert in het boek Openbaring. Een goede lezer en een kritische denker kan dan denken, vanmorgen, als ik het hierover heb, ja, dat zeg je nou wel. En je noemt wel tekst na tekst waar dat woord spoed in zit. Maar klopt dat wel? Bewijst het feit dat wij 20 eeuwen later nog steeds hier zijn, niet dat dat gewoon niet uitgekomen is? Paulus, je hebt het misgehad. Wij die de komst van de Heer zullen meemaken, je hebt hem niet meegemaakt. Bij lange na niet. Je had nog wel 10 keer 100 jaar kunnen worden en je had de komst van de Heer niet meegemaakt. Beloofde Jezus niet veel eerder te komen? Het boek Openbaring, waarschijnlijk geschreven in 90 na Christus, zegt, zie, ik kom spoedig. En vandaag noteren wij 25 mei 2024. Het heeft in ieder geval nog bijna 20 eeuwen geduurd. Het is een goede vraag die je stelt. Trouwens, je bent niet de eerste. Er zijn mensen die hebben daar niet eens meer een vraag over gehad, maar die zijn ermee gaan spotten. In 2 Petrus 3 zijn er mensen die zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag van Noach is alles hetzelfde gebleven. Zelfs de martelaren in Openbaring 6 zeggen, hoe lang nog? Openbaring 6 vers 10. Mooi zo'n familiedag. Met zo'n prachtige tekst, zo'n affiche, zie ik kom spoedig. Maar wat betekent dat dan? Nou, ik geef u mijn antwoord. Er zullen bijbeluitleggers zijn die er wat anders over denken, maar ik ga een poging doen. Aan het eind van de middag rijd ik weer richting Zeeland en dan moet u maar kijken wat u ervan vindt. We blijven goede vrienden, hè? Ik denk dat we het zinnetje zie ik kom spoedig niet direct chronologisch moeten duiden, maar meer heilshistorisch. Ik ga uitleggen wat ik ermee bedoel. Als je Openbaring leest met een horloge, met een soort lineaal die je er langs legt en zegt 1 centimeter en je rekent door, dan kom je op 6 centimeter. Dan kan je zulke vragen gaan stellen. van, hè, in mijn tijdsberekening zou het allang zo moeten zijn. Maar zelfs in het boek Openbaring vind je een versnelling af en toe en een vertraging. Na de opening van het zesde zegel zie je een soort intermezzo. En dan de hoorders en de lezers wachten gespannen. Dat zie je trouwens ook bij de bazuinen. Christus moet haastig komen om zijn volgelingen te redden en het kwaad te elimineren. En anderzijds is God geduldig en genadig met de mensheid. Er zit een spanning in. Maar wat wordt dan bedoeld met spoedig? Nou, ik denk, ik zei net, het is vooral heilshistorisch. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de geboorte, de dood, de opstanding en de verheerlijking, de hemelvaart van Christus, hebben plaatsgevonden. Het grote werk dat de Messias kwam doen. Eeuwenlang is geprofeteerd dat hij zou komen, geboren zou worden uit de maagd, dat hij als de knecht des Heren, als de man van smarten zou lijden. En dat is gebeurd in een soort dieptepunt, wat tegelijkertijd een hoogtepunt is. Is hij richting het kruis gegaan? Heeft hij de zonde betaald? Is hij in het graf gelegd? Maar opgestaan, heeft de dood verslagen, heeft de Satan openlijk te schande gemaakt. En hij is verschenen aan zijn discipelen. En na 40 dagen opgevaren naar de hemel en als overwinnaar plaatsgenomen in de troon bij de Vader en zijn geest uitgestort. Het grote werk dat hij kwam doen is geschied. Je zou kunnen zeggen, de beslissende slag is gemaakt. Jezus heeft met zijn werk in kruis en opstanding, ik hoop dat je begrijpt wat ik zeg, de heilsgeschiedenis, de geschiedenis van de wereld over een beslissend kantelpunt getild. Het is alsof hij een grote berg beklom en een zware steen daarop duwde en hij kwam. En het was heel spannend. Zou Jezus het doen? Zou de Messias zijn leven geven voor zijn volk? En zou hij opstaan? En hij komt boven op de berg. En de bal rolt naar beneden. Je zou kunnen zeggen, vanaf nu weten we, hij komt spoedig. Het beslissende, het meest elementaire is volbracht. Christus schudde de schaduwen van de dood af. Hij riep, tetelestai, het is volbracht. En de Vader zei in de opstanding, het is verzegeld. Mijn Zoon leeft en allen die in hem geloven, ook in de 21ste eeuw, in Zuid-Nederland, in Vlaanderen, zij zullen leven. De laatste fase is aangebroken. Christus gaat nu zijn definitieve overwinning en de doorbraak van zijn koninkrijk realiseren. Je zou kunnen zeggen, er staat nog maar één punt op de horizon. Dat is zijn komst en alles wat daarbij hoort. En wij, lieve mensen, die leven na de kruis en opstanding van de Heer Jezus, wij zien dat perspectief. Wij zien, we zitten in het laatste stukje van de tijdbalk. Ons perspectief is de tweede komst van Christus. Is dat zijn plannen werkelijkheid worden? Ik moest denken aan een voorbeeld. Het is alsof een wielrenner die een zwaar parcours moet bereiden, een laatste zware klim haalt en dan nadat hij de berg heeft bestegen, boven komt en dan boven op de berg de bocht omrijdt in de richting van een geweldig panorama. Richting de finish. De renner gaat op de trapper staan. De fans langs de kant van de weg gaan juichen. Het is spannend. Het is soms ook nog gevaarlijk. Soms geert hij nog met grote snelheid langs het ravijn. Maar de finish loomt. Het kan niet meer misgaan. De overwinning is gegarandeerd. Dat is het boek Openbaring. We moeten dus niet zozeer paniekerig op ons horloge kijken, of in onze agenda, of op de kalender. We moeten eigenlijk meer genieten van de glorie van de overwinnaar die richting de finish rijdt en allen meeneemt die bij hem horen. Het is een soort verrekijker op de neus die het panorama dichterbij haalt. Het boek heeft een grote euforie, namelijk de overwinning is zeker. Eigenlijk is het geen echte wedstrijd meer. Komt er nog een eindstrijd? Ik zou willen zeggen, de beslissende slag is op Golgotha en in de opstanding zeker. Die is absoluut onvermijdelijk. Christus heeft overwonnen en we klimmen als het ware in het boek Openbaring over de top van de berg. En we zien de overwinning, we zien de finish en daar gaat het heen. Als hij hier gekomen is, onze held, onze overwinnaar, dan zal hij het ook afmaken. Zeker, er zullen ernstige dingen gebeuren. Oordelen zullen komen. De kerk zal geschud worden. En zal door lauwheid en door zware fases heen gaan. Soms lijkt de kerk bijna tot niet. Israël zal in grote benauwdheid komen en alleen komen te staan. Maar niettemin, het eindresultaat staat vast. Het is alsof God zegt, de laatste fase is aangebroken en ik laat jullie zien hoe de eindoverwinning uitgerold gaat worden. Het koninkrijk gaat komen. De koning van Israël gaat komen. Profetieën worden werkelijkheid. En boven dit alles staat, zie, ik kom spoedig. Dat is dus bedoeld als bemoediging. Begrijpt u dat? Er waren ooit twee jonge mannen die keken naar een voetbalwedstrijd. Ik had net een voorbeeld van wielrennen. Ik hou zelf wat meer van voetbal. Dus ik kan me wel voorstellen dat je bij een spannende voetbalwedstrijd soms op het puntje van je stoel zit. Maar het was een hele spannende wedstrijd. Er speelde een finale. En het was de 85ste minuut. En twee mannen zaten te kijken. En de een zat op zijn nagels te bijten. En hij was vreselijk zenuwachtig, want zijn team stond 1-0 achter. Ze deden er alles aan om de 1-1 en hopelijk ook nog de 2-1 te maken. Maar zijn team stond 1-0 achter. En hij stond, en hij was eigenlijk vreselijk zenuwachtig. Je zag het aan alles. En er zat een andere man naast, die was voor hetzelfde team. Beide waren ze supporter van dat elftal. En die zat rustig op de bank. Rustig, met zijn arm over elkaar, keek hij naar de wedstrijd. En de tijdklok tikte verder en hun team stond nog steeds met 1-0 achter. En er kwam iemand binnen en hij zei, hè, waarom zo'n verschil tussen jullie? En toen zei die tweede rustige man tegen de man die binnenkwam, hij weet niet dat we naar een samenvatting kijken, naar een replay. Deze wedstrijd is opgenomen. Deze wedstrijd is opgenomen. En ik ken het eindresultaat. Ik weet dat zo meteen de 1-1 gaat vallen en in de blessuretijd de 2-1. Dus ik wacht rustig tot mijn team de overwinning pakt. En hij weet dat niet. Ik heb het hem al 3 keer gezegd, maar ik denk dat de wedstrijd live is. Maar het is uiteindelijk een replay. Weet je, dit is het verschil tussen twee soorten christenen. De ene zit op zijn vingers te bijten en zegt, zou het gebeuren, zou het gebeuren? Het boek Openbaring is een soort vooruitblik. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een soort replay in het beeld van mijn voorbeeld. Deze dingen gaan gebeuren. Hou je vingers maar uit je mond en steek ze maar in de lucht. Jezus zal de overwinning behalen. Dat is de belofte. Dat is het woordje spoedig. Nu iets over het eerste. Ik kom. Want we moeten ons goed realiseren wie deze woorden spreekt. Ik heb nu wat gezegd over wat het is. Ik kom spoedig. Maar belangrijker is wie deze woorden spreekt. De waarde van de belofte, begrijpt u, is sterk gekoppeld aan de belover. Bent u dat met me eens? Kijk, als u vanmiddag of vanavond thuis komt en er ligt een envelop op de mat, waar met rode letters op staat, de volgende 10 miljoen euro is voor u, dan is de kans groot dat u die direct bij het oud papier brengt. Dat u er niet eens 5 seconden over nadenkt, toch? Terwijl er eerlijk best een behoorlijke belofte op staat. Maar u hecht weinig waarde aan de belofte omdat u de belover niet zo serieus neemt. Als een notaris u uitnodigt, en er ligt vanmiddag een brief op de mat van de notaris, dat u over 2 weken verwacht wordt op het notariskantoor, omdat uw oud-tante, uw vermogende oud-tante overleden is. en u wordt bij de notaris verwacht, want de erfenis gaat verdeeld worden, dan gaat u er zijn. Dan gaat u er zijn. Want u neemt de notaris serieus. Die man liegt niet. Dat is een officiële instantie. Daar ga ik zijn. Die belofte van een erfenis, dat gaat werkelijkheid worden. Als wij nadenken over wie deze woorden spreekt, zie ik kom spoedig, dan zit de waarde van deze belofte vooral in het woordje ik. Ik kom spoedig. Omdat deze woorden gesproken zijn door Jezus Christus, die de waarheid is. Mag ik u aan iets herinneren? Lieve broeder of zuster, ik weet natuurlijk niet wat je allemaal bezighoudt, in welke fase van je leven je zit, of hoe je naar deze tijd kijkt. Maar heeft Jezus Christus zijn beloften uit het verleden al niet grotendeels heerlijk waargemaakt? Op wereldniveau, op heilshistorisch niveau, maar ik denk dat velen kunnen getuigen, ook in uw en jouw leven. Er is geprofeteerd dat er een maagd zwanger zou worden. Eeuwen later werd er een maagd zwanger. Ze baarde een zoon. Hij is gekomen. Er is geprofeteerd, eeuwen van tevoren, dat deze man zou gaan lijden en onschuldig zou sterven. Hij is gegaan. Moedig keerde onze heiland zijn gezicht naar Jeruzalem. Aanvaarde hij spot en hoon. Nam hij de beker van de Vader aan. Liet hij zich binden op Golgotha. En hield hij zijn belofte ten koste van zijn eigen leven. Is niet geprofeteerd dat de Messias geen ontbinding zou zien? Is er niet gezegd dat de banden van de dood hem niet zouden vasthouden? En heeft hij dat niet glorieus waargemaakt toen hij na 3 dagen opstond uit de dood en de discipelen voorging naar Galilea? Had hij niet gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal de Vader bidden. En hij zal jullie een andere trooster geven. De trooster die ik u zenden zal van de Vader. Lieve broeders en zusters, is die belofte niet vervuld toen hij 10 dagen later zijn geest uitstortte? Heeft hij zich niet betrouwbaar bewezen als u de notaris gelooft? Waarom dan niet de Zoon des mensen, de Zoon van God, die de grote belofte die tot nu toe gedaan zijn ook grotendeels heeft vervuld? Hebben wij reden om aan zijn belofte te twijfelen? Heeft de Heer Jezus geen heerlijke staat van dienst als het gaat om betrouwbaarheid? Is er vandaag 1 reden om hem niet op zijn woord te nemen? Als hij deze 4 stappen in de geschiedenis heeft gezegd, geboorte, kruisiging en sterven, opstanding, hemelvaart, uitstorting van de Heilige Geest, is dat dan geen reden om te geloven dat hij die 5e stap ook glorieus zal waarmaken, als wij dan met Christus begraven, gestorven, opgewekt en in de hemel gezet zijn? Zal het dan niet waar worden, lieve mensen, dat ook waar wordt wat Colossenzen zegt, als Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie, ik kom spoedig. Er is reden om zijn woorden heel erg serieus te nemen. Ja, u hebt alle reden om hem voor 100% te vertrouwen. Hij heeft een staat van dienst waarin geen enkele onbetrouwbaarheid bij hem te vinden is. Slechts betrouwbaarheid dat hij zijn woord heeft gehouden. Deze man, deze heiland dienen wij. En naar zijn woorden luisteren wij als hij zegt, zie, ik kom spoedig. Ik heb iets gezegd over spoedig. Ik heb iets gezegd over het feit dat hij komt. Ik kom, degene die de eindoverwinning definitief zal maken. Ik wil ook iets zeggen over wat betekent nou deze belofte. Wat betekent dit voor ons? Oscar zal er vanmiddag veel meer over zeggen. Ik wil daar toch gewoon wat dingen over noemen. Die ook verband houden met wat hij zegt. Ik kom. Als eerste. Ik denk, deze belofte, zie ik kom spoedig, moet ons opwekken. Dat is het eerste. Wij zijn drukke mensen in West-Europa. We leven, al zal dat niet voor ieder individu gelden, dat ben ik me bewust. Misschien ook wel voor mensen die hier aanwezig zijn of meeluisteren. Maar grosso modo leven wij in een wereld vol comfort, luxe en gemak. Velen van ons hebben volle agenda's. En we kunnen zomaar door de zuigkracht van deze tijd met ons hoofd naar beneden gaan lopen en het leven gaan genieten als een lolly. De beslommeringen van het leven. En dan wordt onze horizon erg klein. Dan leven we, ik wil u niet beledigen, maar dan leven we van vakantie naar vakantie. Van verjaardag naar verjaardag. Van bonus naar bonus. Van kleinkind naar kleinkind. Van auto naar auto. Van kerkelijk jaar naar kerkelijk jaar. Van de ene activiteit naar de andere activiteit. En de kijkdoos van Jezus' belofte, ik kom spoedig, leggen we weg. En we leven slechts in het hier en nu, met ons hoofd naar beneden. Of loop alleen ik dat gevaar? Dankjewel. Ik wil niet zeggen dat we niet het normale dagelijkse leven moeten leven. Alsjeblieft, doet u dat wel. Maar het is wel goed met deze belofte van zie, ik kom spoedig, om te beseffen, er staat nog iets groots te gebeuren. Er is meer dan ons leventje hier en nu. Dat heeft twee kanten. De kant van ernst, dat er zware tijden komen. Ik zeg tegenwoordig liever zware tijden zijn. Dat de liefde verkilt. Dat de wetteloosheid toeneemt, dat de maatschappij verloedert, dat zien we gebeuren. Dat het volk Israël steeds meer alleen komt te staan, dat zien we onder onze ogen gebeuren. Het wordt donker, maar het heeft ook een positieve kant. De tak van de olijfboom wordt zachter. Het evangelie, lieve mensen, wordt in rap tempo in de wereld verspreid. Er komen in andere delen van de wereld duizenden mensen tot geloof. Het christendom is de grootste religie ter wereld. En juist in landen waar de kerk vervolgd wordt, groeit de kerk het snelst tegen de klippen op. Dat betekent dat je als het ware een soort eindsprint ziet richting dat slotoffensief, richting die laatste stap. En dat zou ons moeten, lieve mensen hier in het Westen, moeten opwekken. Toch? Kom op, er is meer dan wat er vandaag in de krant staat. Er is meer dan wat er vandaag op het menu staat. Er is meer dan wat er voor maandag in mijn agenda staat. Er is een toekomst en Jezus zegt, ik kom spoedig. Dat wekt me op. Om je ogen te wrijven. En te weten, Gods Koninkrijk gaat komen. En ik ben er deel van. Niet onbelangrijk. God maakt zijn belofte waar. Paulus zegt, en dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen. Namelijk dat de tijd er reeds is aangebroken, dat we uit de slaap ontwaken. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij gekomen. Wees opgewekt. Laat deze dag je helpen om je hoofd weer op te richten. Vermoeide broer, belaste zus. Hef je hoofd omhoog. Het koninkrijk van God gaat komen. Zijn komst is nabij. Het is een woord van opwekking. Het tweede, de belofte zie ik kom spoedig, is een woord van motivering. Nu denk je, nou dan gaan we het krijgen. Dan gaat hij de zweep erover halen. Nu gaan we van alles moeten. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Geen zweep. Maar dit. Ik kom soms wel bij mezelf en bij andere christenen tegen dat de Maranatha-boodschap, Jezus komt spoedig, een soort slogantaal wordt. Een soort hobby. Dat het bijna een soort toverspreuk is. En dat kan je zelfs heel passief maken. Dat je zegt, nou ja, de Heer komt, ga achterover zitten. Thijs zei net al, Martin Luther zei, plant een boom. De Thessalonicenzen, die stopten met werken. Die schreven hun ontslagbrieven. Gingen met vervroegd pensioen. Hoofdstuk 4 vers 11. En Paulus die zei, wij die de komst van de Heer levend meemaken, wij moeten aan het werk gaan. Ga maar weer solliciteren. Motivatie om terwijl hij komt niet passief te wachten, maar actief te verwachten, terwijl je als slaaf, zo zegt Jezus in de gelijkenis, actief door hem gevonden wordt. Zalig de slaaf, die al wakend, dat betekent bezig met het werk van de Heer, door hem zo wordt aangetroffen. Dus we moeten geen slogantaal bezigen en achteroverleunen, maar we moeten actief verwachten en bouwen aan Gods huis, aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. En gemotiveerd zijn om hen die de Heer Jezus nog niet kennen te bereiken met het goede nieuws. Paulus zegt in diezelfde Maranatha-brief, 1 Thessalonicenzen, wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Met andere woorden, jullie redding, dat gaat een blijdschap voor mij zijn op de dag van Jezus wederkomst. Dat ik daar sta met Jezus en jullie, die ik mocht bereiken met het evangelie. Het motiveerde Paulus, de spoedige komst motiveerde hem om actief te zijn. Je kan het aan evangelisatie denken, ook een beetje afhankelijk van je gaven. Aan getuigenis, roeping van iedere christen. Niet overbodig in West-Europa. Maar je kan ook gewoon denken aan het werk van de gemeente. Alle bedieningen die God geeft om die uit te oefenen in het licht van zijn spoedige komst. Ik vind het tragisch als kerken de waarheid van de spoedige komst van Jezus vergeten. Het is tragisch. Maar weet u wat ook tragisch is? Dat we deze waarheid elke zondag en elke week belijden en op onze Facebook en Instagram zetten. Maar niet actief verwachten en leven. Paulus zegt in diezelfde brief, 1 Thessalonicenzen 3, ik roep u op om onberispelijk te zijn in heiliging bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat jullie geloof groeit, dat jullie liefde groeit, dat jullie harten worden versterkt. Als Jezus straks met zijn heiligen komt. Het is dus een woord van opwekking. Om zijn spoedigende komst, zijn spoedige komst, je in beweging te laten zetten. En dat is geen zweep. Dat heeft met vreugde en verwachting te maken. Vanmiddag ga ik naar een bruiloft toe. Een jong stel uit onze gemeente Middelburg trouwt. Om 2:00 worden de gasten verwacht. En ze vieren het op een grote boerderij bij hen thuis. Die helemaal opgeknapt hebben. Ik kan me gewoon voorstellen dat als straks de gasten komen. En als straks ook het bruidspaar na de fotosessies elders aankomt. Dat alle mensen die een taak hebben om die bruiloft voor te bereiden, actief zijn. Die kijken op hun horloge en die weten, 2:00 nadert, we verwachten ze. Dus, wees klaar! Zo was het ook met deze dag. Allen die een taak hadden, die wisten, die dag komt eraan, de mensen gaan komen. We moeten gereed zijn, het zet je in beweging. Een woord van motivering. Het derde is, zijn belofte is ook een woord van vertroosting. Als je dat vorige dan toch als een zweep hebt ervaren, Dan is hier de zakdoek. In Thessalonicense, hoofdstuk 4, spreekt Paulus met de gelovigen over de spoedige komst van de Heer Jezus. En dan eindigt hij die pericoop heel veelzeggend. Vers 18 van hoofdstuk 4. Hij zegt, zo dan, troost elkaar met deze woorden. Dat Jezus spoedig komt, dat is niet alleen een woord om opgewekt te worden, dat is niet alleen een woord om gemotiveerd te worden, maar het is ook een woord om mee vertroost te worden. Dat spreekt me erg aan. Hoewel ik nog jong ben en misschien nog niet alle hoeken van het leven heb gezien, er zullen hier mensen zijn voor wie dat wel geldt. Maar misschien kan naarmate je meer hoeken van het leven ziet, zoiets je ook wel echt gaan troosten. Troosten veronderstelt verdriet. Paulus zegt daar, zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Griekse woord parakaleo, vertroosten, bemoedigen. Houd elkaar dat voor als het gaat om gestorven gelovigen. Lieve broers en zussen die in de Heer gestorven zijn, die ontslapen zijn. Misschien denk je, hoe lang gaat dat nog duren? Gaan we die ooit terugzien? Paulus zegt, wees niet bang, zij zullen ons voorgaan. Als de Heer Jezus komt, zullen zij als eerste opstaan. Zij zullen een nieuw lichaam krijgen. Uit het graf zullen ze verrijzen. En wij, die levend overblijven tot de komst van de Heer, zegt hij, wij die op dat moment veranderd zullen worden, een opstandingslichaam krijgen, wij samen, zij eerst en wij met hen, wij samen zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En daarmee moeten jullie elkaar troosten. Niet zoiets van, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Wel, alles wordt nieuw. Wees getroost. Waarom? Waarom hebben we die troost nodig? Omdat we soms zuchten. Ook zij die de eerstelingen van de geest hebben. En dat is ook eerlijk, lieve mensen. Wij zuchten in dit leven. Er zijn mensen die zeggen, als je tot geloof komt, is het zuchten voorbij. Is het lijden voorbij? Is ziekte voorbij? Het is niet waar. We zuchten. En misschien weet je daar alles van. Onze lichamen zijn nog aan verval onderhevig. Op een andere plek zegt Paulus, ons lichaam is vernederd. Dat betekent, het is nog onder de vloek van de zinloosheid. We worden ouder of ziek of invalide. Of ons geheugen laat ons in de steek. Maar Paulus zegt, Christus zal komen. En hij zal ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Er komt een tijd dat er geen diabetes meer is. Geen verkeerde cellen. Geen syndroom van Down. Hoewel God nu deze dingen allemaal gebruikt in zijn plan, raadselachtig, mysterieus, maar heilig en ontzagwekkend als hij is, gebruikt hij alle dingen. Een christen lijdt nooit voor niets. Al zie je dat niet altijd. Maar er komt een tijd dat dat voorbij is. Ons vernederde lichaam. Ik kom als bij oude mensen in de gemeente. En dan zeggen ze soms, ja, jij bent nog een jonge vent, hè? Dat ben ik ook geweest. Of een jonge vrouw. Maar. En ik leer me steeds meer te verplaatsen in hen. Dat is een voordeel van werken in de gemeente. En ik zie ze dan in hun bed zitten of in een ziekenhuisbed. Met zware ademhaling aan het infuus. Vernederd. Niet alleen oude mensen. Paulus zegt, jullie moeten elkaar troosten. Dat er een nieuw lichaam komt en dat we hem tegemoet gaan in de lucht. Zie je al die oude bejaarde Christin van 89? Ze gaat de Heer tegemoet in de lucht. Ze zullen opvliegen als arenden. Vertroosting. En het laatste wat ik wil zeggen. En als je nog niet hebt geluisterd, zou ik je willen vragen, ga vanaf nu luisteren. Het laatste punt. Dat Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. Dat moet in ons, dat mag in ons een verlangen uitwerken. Wat bedoel ik daarmee? Het boek Openbaring beschrijft alle gebeurtenissen die de komst van de Heer vergezellen en voorafgaan. Goed om te lezen, goed om te weten. Maar het hoogtepunt van het boek Openbaring is wat mij betreft Openbaring 19. Als de hemel opengaat. En de Heere der Heren. En de Koning der Koningen verschijnt. Ik zou nu veel kunnen zeggen wat hij met zijn vijanden gaat doen. Halleluja, hij zal al zijn vijanden verslaan. Hij zal recht en gerechtigheid brengen op het koninkrijk en straks in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zeker. Maar wat vooral gaat gebeuren is dat hij zijn uitverkorenen zal verzamelen. En dat er, zegt 1 Thessalonicenzen 4, een ontmoeting komt met de Heer in de lucht. Met andere woorden, zijn volgelingen, zij die hem gevolgd zijn, zij die hem lief gekregen hebben, hoewel ze hem niet zagen. We hebben Jezus nog niet fysiek gezien. We hebben iemand lief die we nooit gezien hebben. Dat komt omdat de geest van God de liefde van God in onze harten heeft uitgestort. Maar toch hebben we hem lief, zegt Petrus. En nu al verheugen we ons met een onuitsprekelijke vreugde. Maar straks komt er een moment dat we hem zullen zien. Op 26 juni 2009 belde ik bij mijn schoonouders aan. 'S Morgens om 9:30. Misschien al eerder, ik weet het niet meer. Maar ik belde aan, het was een stralende dag. Bijna 15 jaar geleden. En ik stond daar, er stond een auto voor de deur. En mijn vrouw was binnen, mijn aanstaande was binnen. En ik kan me herinneren dat iedereen wegstoof, de trap op, de bijkeuken in. En dan, na 5 seconden nadat ik op de bel had geduwd, de deur openging, langzaam. Schoof de deur open en van achter de bruine deur verscheen daar mijn stralende bruid. En wij keken elkaar in de ogen en wij wisten één ding, zonder dat we het zeiden. Jij bent van mij en ik ben van jou. En dat gaan we vandaag verzegelen. Dit moment gaat komen. Dat de bruidegom de bruid ontmoet. En ze samen zullen zijn. Een ontmoeting met de Heer in de lucht. Het gaat je toch ook om hem? Het gaat je toch niet om alle randverschijnselen? Het gaat je toch om hem? Je bent toch met hem getrouwd? Christus krijgt de prijs die hij verdient. Wat is dat? De overwinning op aarde. Amen. Maar vooral zijn bruid die hij lief heeft. En hij zal daar staan bij zijn vader. En hij zal zeggen, vader, dit zijn degenen die u mij gegeven hebt. En hij zal zich niet schamen om hen broeders te noemen. Ik wil vandaag geen schreeuwende ceremoniemeester zijn die alle aandacht voor zichzelf vraagt. Ik zou een stapje opzij willen doen en hopelijk u ook, zodat Christus een ontmoeting heeft met zijn bruid. En dat ze weer iets meer beseffen, die bruid heb ik het over, dat we hem straks face-to-face zullen zien. Lieve mensen, dit is geen poëzie. Ik sta hier geen gedichten te vertellen. Dit zijn onwankelbare beloften die uit gaan komen. Zoals uitgekomen is dat hij geboren is. gestorven is, opgestaan is, ten hemel gevaren is, zijn geest heeft uitgestort. Zo ook zal hij het afmaken. En alles wat erbij hoort. De totale eindoverwinning inluiden. Het beest en de valse profeet verwijzen naar de plaats die voor hem bestemd is. Christus zal recht en gerechtigheid brengen. Hij zal zijn volk Israël een Messias zijn, zoals beloofd in de profetieën. Er zal vrede zijn. En de Messias, de Heer Jezus Christus, zal eindelijk de mondiale eer krijgen die hem al eeuwenlang onthouden wordt. Daar zie ik naar uit. Ik zou het vanmorgen ook zo willen zeggen. Ik gun hem dat moment zo. Dat eindelijk de hele schepping zal erkennen. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. Eindelijk krijgt hij de prijs die hij verdient. Dit is de grootste rehabilitatie aller tijden. De Zoon van God. De Messias van Israël. De Heer van de gemeente. De Koning der koningen. Mondiaal erkend. Heel de schepping zal buigen. En iedereen, vriend en vijand, zal belijden. Vrijwillig of omdat het niet meer anders kan. Jezus is Heer. Dit is indrukwekkend. En weet je wat hij vandaag tegen u zegt en tegen mij? Deze dingen gaan spoedig gebeuren. Hef je hoofd op. Want de Heer is nabij. Laten we samen bidden. Ik ben even stil, zodat u zich tot de bruidegom kan richten in uw stil gebed. En daarna zal ik hardop bidden. Lieve Heer Jezus, door uw dood is het verdiend. In uw opstanding is het verzegeld. In de uitstorting van de Heilige Geest is het bevestigd. Het Koninkrijk van God gaat komen. En de Heere der Heren gaat verschijnen. Hij komt spoedig. En vandaag hebben we met ons hoofd om de bergtop heen gekeken. En het panorama gezien. En tegen elkaar gezegd, het kan niet meer misgaan. Allen die in Christus zijn. Allen die door geloof en bekering hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Ze zullen verheerlijkt worden. Wat hij begonnen is, maakt hij af. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij prijzen u, Heer Jezus. De credits, de eer, de glorie is voor u. U hebt dit verdiend. U was zo moedig, zo gehoorzaam. Zo dapper. Zo zelfopofferend. Toen u met vastberadenheid zei. Zal ik de beker die de Vader mij te drinken geeft niet drinken. En toen u als koning aan het kruis gespijkerd werd. Hebt u dat laten gebeuren. Want u zag de vreugde. Die in het vooruitzicht lag. U zag de gegarandeerde prijs die dit lijden zou geven. We zijn zo blij, Heer Jezus, dat u dat hebt willen doen, 2000 jaar geleden. Dat u vervolgens ook bent opgestaan. Dat u daar verscheen in glorie. En dat u de eindfase hebt ingeluid door de komst van de Heilige Geest. En we zien de finish. Soms lijkt het heel dichtbij in deze generatie. Soms lijkt het weer te vertragen. Maar de belofte staat vast. Christus komt en haalt zijn bruid. En ik dank u voor ieder die hier zit en zeker weet. Hij is van mij en ik ben van hem. Door zijn bloed ben ik zijn eigendom. Niet door mijn verdiensten. Al ben ik een boef. Al ben ik als een goddeloze jaren mijn eigen weg gegaan. Door één blik op het kruis hoor ik erbij. Dat is genade. Als er mensen zijn die daarover twijfelen, laat ze vandaag deze bruidegom om de hals vallen. En zeggen, ook ik hoop op u. Ik vertrouw op u. En ik geef mijn leven aan u over. Ik wil niet leven zonder doel. Heer, u alleen, u heb ik nodig. We verwachten u, Heer Jezus. Help ons om klaar te zijn, gereed te zijn, verwachtend te zijn. Ik bid voor alle die lijden. Die iets weten van een vernederd lichaam. Of van een gebroken leven. Die uit kunnen zien naar dat moment. Dat we hem gelijk zullen zijn. We zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. Dank u. Dank u wel. Halleluja. Amen.